nogmaals aan de zondagavonddienst van volgende week, die een half uur later zal beginnen, zo de Heere wil. Volgende week om 6:30 dus, DV Dominee A. van de Weert. Tot zover deze mededeling namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen aan het begin van deze dienst het derde vers van Psalm 86. Psalm 86 vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 3 van Psalm 86. Met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we het vijfde vers van dezezelfde psalm, psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Het vijfde vers van psalm 86. Ieder van u spreken dan in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De Heilige Schrift vanavond in het Nieuwe Testament. We lezen een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 10, daaruit twee gedeelten, de versen 1 tot en met 4 en daarna 34 tot en met 44. De schriftlezing wordt gevormd door Handelingen 10, de eerste vier versen en vervolgens 34 tot en met 44. Daar lezen we Gods heilig woord als volgt. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100, uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de negende uren des daags, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen, Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide, wat is het, Heere? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En dan gaan we verder bij vers 34, als inmiddels de apostel Petrus in het huis van Cornelius is aangekomen. En Petrus, de mond opendoende, zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in allen volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, namelijk ons, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Dezen geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Tot zover. Gemeente, wij zoeken nu Gods heilig aangezicht. En wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. Laat ons samen bidden. We hebben, o Heere, deze woorden uit de schrift gelezen. En ze klinken in onze oren nog na. Aangaande de prediking van Petrus in Caesarea, in het huis van Cornelius, waarheen hij ontboden, waarheen hij gezonden was door uzelf, Heere. Een getuige van Christus. Een oog en een oor getuige van hem die hem getrokken had. Christus Jezus. Die hem al gezien had, Petrus, toen hij nog discipel van Johannes de Doper was. Toen hij hem achter zich aangetrokken had en zich aan hem bekend gemaakt had. En sindsdien, Petrus, getuige geweest van de weg en van de woorden van de Heere Jezus Christus. Petrus, een man beweldadigd, een mens in wie de genade Gods geopenbaard was. Petrus, toch ook door en door een mens, vleeselijk en onder de zonde verkocht. Hij die zichzelf zo tegenviel toen hij er toe kwam. Hij zelfs, om zijn lieve meester te verloochenen. Petrus, die nochtans is opgezocht door u, o Heere Christus, door u verhoogd is, door u tot een apostel gesteld is. Hier staande in de dienst, hier verkondigt hij zijn meester, Petrus. En Heere, we hebben het gehoord en we hebben het gelezen, dat het op die prediking gebeurd is. Toen hij nog sprak, toen viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Heere, wij belijden u eerlijk. Wij houden dat voor vanavond niet voor mogelijk. Daar houden we helemaal geen rekening mee. Dat zou kunnen. Dat de Heilige Geest zou vallen. Dat allereerst al, Heere, wat een wonder. Wanneer uw Heilige Geest zich in ons midden zou kenbaar maken. Voelbaar, kenbaar, constateerbaar. En dat hij zou vallen op allen. Heere, wij belijden u. Wij belijden daarin ons ongeloof en onze wantrouwen. Dat geloven we niet. En toch, Heere, toch. U bent die God die wonderen doet op wonderen horen. U bent niet veranderd. U bent dezelfde als eertijds. U hebt diezelfde geest op deze aarde gegeven, Heere. Die geest die gezonden is. Nee, niet op goede, beste, brave, godsdienstige mensen. Maar op vlees. Uw geest op vlees. O Heere, laat het ook vanavond gebeuren. Dat op ons vlees, op onze dorre harten, ja misschien wel op onze gespannen en verwachtingsvolle harten, omdat we iets verstaan hebben van de kracht van uw woord en van de majesteit van die geest, maar dan nochtans op vlees. Laat het mogen gebeuren, Heere. O, we vragen het heel eenvoudig. Kom, gij Heilige Geest, want wij zijn er wel, de gemeente, de kerkenraad, en degenen onder ons die de gemeente dienen, de koster en de organist en uw dienaar, we zijn er allemaal, Heren, maar dat legt geen gewicht in de schaal, dat is alleen maar schamelheid en dat is tekort en dat is zonde en dat is duisternis. En dat is weerstand. En dat is ongerechtigheid. Nee, er is in ons geen aanknopingspunt. Ook vanavond niet. Van de jongens en de meisjes niet. Die er misschien niet zoveel zin in hadden om vanavond naar de kerk te komen. Omdat het zo warm is. En misschien zijn ze vanmiddag ook al geweest. of anderen, de ouderen, die er al twee diensten op hebben zitten en die het voor het goede fatsoen wilden, niet wilden nalaten en die toch maar gekomen zijn. Maar veel zin was er niet. Maar hoe het is, Heere, ook wanneer we wel zin hebben, oh, dan betekent het ook nog niks voor u. Dan is dat ook geen aanknopingspunt. Heere, hier zijn we, met onze boze, met onze verdorven harten. Hier zijn we met ons vleeselijk bestaan. Hier zijn we zoals we zijn. En ook met onze eigen gerechtigheid. Ook met alles wat we meesjouwen. Ook met alles waarvan we denken dat het gewicht bij u heeft. En het heeft het niet. Want u zegt, vanwege uw ongerechtigheden moet ik u wegdoen van voor mijn aangezicht. Maar vanwege uw vermeende gerechtigheden ook. Die zijn niet meer dan een wegwerpelijk kleed. En zo zijn we hier vanavond, Heren. De jongens en de meisjes. De opgroeiende jeugd. De vaders en de moeders. De alleenstaanden. De alleengaanden. De gezegenden. En de verdrietigen. De rouwenden. Heren, hier zijn we. In de kerk. En voor de kerktelefoon. U kent ons. U kent ons allemaal. Stuk voor stuk. Maar Heren, dat bepaalt het niet dat wij er zijn. Maar dat uw woord er is. En dat woord, dat heeft kracht. O, wat een wonder, Heren, dat we het hebben. Dat u het aan ons hebt overgeleverd. Wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht geven. Als op een licht. Schijnende in een duistere plaats. En dan kan het, Heren. Dan groeit onze verwachting. Als het nu een licht is. Dat schijnen wil in een duistere plaats. En wanneer wij nu duisternis meebrengen, dan kan het. Dan zou het ook vanavond kunnen. Dat u ons gaat aanspreken. Dat u ons gaat aanraken. Dat u ons in beroering brengt. Dat we verstaan, het is een woord voor mij. Het is een woord dat de Heere tot me spreekt. Wat zou dat groot zijn, Heere? Wat zou dat een wonder zijn? Als we vanavond nu niet voor niets in de kerk zijn. En nogmaals. O, onze verwachtingen zijn dikwijls zo ingezonken. We zien op onszelf en het geldt ook in het leven van uw kinderen. Misschien zijn ze wel aangevochten. Misschien is daar die aanblazer, die influisteraar wel bezig geweest in hun leven. Tot vanavond niets. Maar Heere, wilt u het beschamen? Wilt u hem wegjagen, die verstoorder, die tussenwerper, die diabolos? Heere, leg hem aan de ketting vanavond. En geef het dat uw woord voorspoedig mag voortgaan. Uw woord, Heere, het woord van de geest. Het woord van Christus. Het woord van uw genade. Het woord dat geloof vraagt, maar dat geloof wekt. Dat woord dat u spreken gaat. Zoals uw Heere Jezus, u drie enige God ooit gesproken hebt. In het geboorteuur van deze wereld. U zei, er zij licht. En er was licht. En zo kunt u het nog doen, Heren, want u bent niet veranderd. Wilt u zo neerkomen tot ons? Wilt u aan ons gedenken? Zie op ons neer, Heren. Wij brengen onze zorgen en moeiten wellicht mee. De een dat, de ander dat. En we kunnen het zomaar niet wegbannen uit ons hart. De overwegingen van deze afgelopen week, of de moeiten die we aanzien komen in de aanstaande week, wat het ook is. De zwakheid van ons leven, de afbraak van ons lichaam, die ernstige ziekte die onder onze leden heerst, de pijn die we telkens moeten voelen, of de rouw vanwege een verlies, korter of langer geleden, ze zijn er ook onder ons. O Heere, het is er en het mag bij u gebracht worden, maar we bidden u, laat het vanavond een ogenblik mogen wijken. En wilt u uzelf ervoor in de plaats stellen, dan zal het goed zijn. Misschien hebben we allerlei moeite. Misschien wel in de relatiesfeer, Heren, thuis. En we denken het is geen leven. Of in onze familie, of in welke verhouding dan ook. Wat het ook is, Heren, het is voor u niet te moeilijk om het te veranderen. We bidden u, gedenk ons in uw trouwe zorg en zie in uw gunst op ons neer. We dragen de dienaar van deze gemeente aan u op, die nu heel ver bij ons vandaan is, maar in gedachten wellicht bij ons. en wij bij hem. Gedenk hem en zijn vrouw. Danken u dat hij voorspoedig mocht aankomen, daarheen waarheen hij wilde gaan. Wilt u met hem zijn, goede weken geven samen. En geef dat wanneer hij uw woord verkondigen mag, ook op het andere continent, dat het hetzelfde woord mag zijn waarvan de zegen ervaren mag worden, Heere. Wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad, die zijn taak voor zover mogelijk mogen en moeten overnemen. We dragen de broeders aan u op, die het ook uit zichzelf niet kunnen. Geef dat ze het maar inleven, Heere, en dat hun eigen vaten maar steeds leeg zijn, om ze voor u neer te zetten. Ja, door de dienst van uw knecht Elisa hebt u het gezegd. Laten het er niet weinigen zijn. We mogen ze allemaal voor u neerzetten, Heere, ook onze ambtelijke lege vaten, als we het niet kunnen. Wilt u zijn met de broeders? Met name dragen we onze broeder Looy aan u op, die een bijzondere taak en opdracht heeft in deze weken en over enige tijd in nog meerdere mate. Gedenk hem ook in al zijn zwakheden. En wilt u hem ondersteunen en sterken. En geef dat hij uit de volle bronnen van u, hij samen met de andere broeders, putten mag. Tot heil en zegen van dit volk dat aan hen is toevertrouwd. Wij bidden u voor ons kerkelijk leven. O Heere, op deze dag wordt daar in meerdere kerken van ons kerkverband aandacht aan gegeven. En het dient een dag van voorbeden en verootmoediging te zijn. Maar we beleiden u, Heere, dat kunnen we onszelf ook al niet brengen. Wij kunnen de nood van ons kerkelijk leven ook zomaar niet tot nood in onze eigen ziel maken. Maar we mogen wel weten, Heere, dat de Bijbelse voorbeelden er zijn. Dat daar een Daniël was. Die man, die godvruchtige getuige van u, die daar stond in de woelingen van zijn tijd. Hij, van wie geen enkele zonde opgeschreven staat in uw woord. Maar hij maakte zich één met de zonden van het volk. En daarom, Heere, als we zijn voorbeeld mogen navolgen en geef het uit genade, dan hebben ook wij geen reden om ons te verheffen. Ook al vinden wij onszelf dan een beste, rechtzinnige, orthodoxe gemeente. En ook al is er wel enige reden toe om dat te denken. Het geeft geen enkel motief om ons te verheffen. Geef dat we samen staan in de breuk van ons kerkelijk leven, Heere. Dan alleen is er verwachting, dan alleen. Wanneer de zonden van onze kerken ook onze zonden zijn. En wanneer ook wij moeten erkennen, Heere, we hebben het pand niet bewaard dat u ons toevertrouwd hebt. Opdat we bidden om wederkeer. O Heere, scheur de hemelen en kom nog neder. En geef dat we toch niet met elkaar afglijden van de gronden der vaderen. Hier een weinig en daar meer. Maar Heere, bewaar ons er toch voor. En laat de kracht van het voorgeslacht, ontleend door uw genade, ook de onze mogen zijn. Gedenk dit land, Heere, waar bezigheden zijn om een nieuwe regering te formeren. Laat het een werk mogen zijn dat in afhankelijkheid van u gebeurt. En beschaam onze stille hoop niet dat er toch enigszins een kentering komen mag. Geef u het, Heere. Geef die mannen die dat tot taak hebben, toch ook het besef dat het van u komen moet. Laat uw heerlijke en heilzame wet het richtsnoer van het leven in ons land en volk weer mogen zijn. Wij bidden u voor deze wereld. Heere, waar zoveel brandhaarden zijn, wees met uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. O Heere, gedenk ze. En wilt u daar waar de twisting is, en waar het volk van de Palestijnen opgehitst wordt, o almachtige God, toch vrede schenken. We bidden u ook voor andere volkeren, de voormalige communistische volkeren en de anderen in deze wereld. Heere, ontferm u nog. En laat de vrede in de harten, de vrede tussen de mensen, de vrede tussen de volkeren, gestalte mogen ontvangen als een genadegave van u. Heere, zo zien we op tot u. Dit alles wat we u vragen en waarvoor we u ontmoedigd danken. Heere, wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want ze zijn er niet, maar we werpen ze neer op de barmhartigheden van u, o grote en heilige God. De ontfermingen die in Christus zijn, hem die zichzelf gegeven heeft, God uit God, licht uit licht, hij die door woord en geest nog voortgaat om zijn kerk te formeren, laten wij allen daarvan levende lidmaten mogen zijn. En nogmaals, Heere, heel eerbiedig bidden we het u, laat het onder ons zo mogen zijn, dat uw geest vallen mag, als het kan, op allen. Amen. Wij gaan zingen gemeente Psalm 98. Wij zingen de Psalm 98, het eerste en het vierde vers. Psalm 98, vers 1 en 4. Zing de nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen doet. Laat al de stromen vrolijk zingen. Het eerste en het vierde vers van Psalm 98. U wordt uitgenodigd uw liefdegaven voor de dienst van de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen in Handelingen 10, daarvan de versen 42 en 43. Handelingen 10, de versen 42 en 43, waar we het woord van de Heere, opgetekend uit de mond van de apostel Petrus in het huis van Cornelius, als volgt lezen. En hij, de Heere, heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van hemelen, van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Tot zover. Geliefde gemeente, één ding is nodig. Dat zijn de woorden waarover vanmiddag gesproken is door onze broeder Baan, hier in dezezelfde kerkruimte, voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in bijzijn van misschien wel u of jou. En daarom past het mij niet om enige herhaling van die geschiedenis toe te passen, want u hebt het al gehoord, voor zover u aanwezig was. Eén ding is nodig. Dat was het getuigenis van de Heere Jezus aangaande Maria, die aan zijn voeten zat, in onderscheiding van Martha, die drukdoende was, vanuit de liefde van haar hart. Eén ding is nodig. Daarmee gemeente is eigenlijk ook de houding van Cornelius getypeerd. Deze man die ervan overtuigd was dat één ding nodig was. We lezen immers van hem, als hij door de Heere wordt opgezocht, dat wanneer hij gevraagd heeft in vers 4, wat is het, Heere? Dat de Heere tot hem zegt, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Cornelius, hij werd gedrongen door een zaak. Door een zaak die hem bezig hield. Die zijn hart had ingenomen. En in verband daarmee richtte hij zijn gebeden tot God. Tot de enige ware God. En liet hij zijn gebed vergezeld gaan met de vruchten. De vruchten die zichtbaar waren. De vruchten die ten goede kwamen aan anderen. Aalmoezen. En dat alles is tot gedachtenis opgeklommen. Voor de alwetende en de genadige God. Vanavond zijn we een ogenblik in het huis van Cornelius. Cornelius, wie was hij? We hebben over hem gelezen. Hij was een hoofdman over 100 in het Romeinse leger, gestationeerd in Caesarea. En daaruit gemeente kunnen we opmaken dat hij echt niet de eerste, de beste was. Hij was een veldheer die naar het oordeel van zijn superieuren eruit sprong in kwaliteit en in inzet. Hoofdman over 100, centurio jongens en meisjes, dat werd je zomaar niet. En zeker niet in Caesarea. Want Caesarea was immers de residentie van de stadhouder. Wie daar het bevel mocht voeren over een gedeelte van het leger, dat gedeelte dat paraat moest zijn om in te rukken en om uit te rukken wanneer er gevaar was, dan was je niet zomaar iemand. Caesarea, daar was Cornelius gestationeerd. Een Romein, een heiden. En toch staat er een heerlijk getuigenis van hem. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis. Nu moet ik er tegelijkertijd bij zeggen dat u in de woorden die daar in vers 2 staan niet een al te volle lading moet geven. Godzalig, vrezende God, wil hier in vers 2 eigenlijk niet veel meer zeggen dan dat zijn belangstelling was uitgegaan naar de God van de Joden. Hij had iets gezien in de religie van het Joodse volk en hij was ervan overtuigd, niet mijn goden, maar de God van Israël is de ware God. En het had hem geraakt. En hij was ermee doende gegaan. En het had zijn gedachten, ja zijn hart in beslag genomen. Maar vers 4 geeft nog meer licht over deze man. Over zijn innerlijk. Want hij was een bidder geworden. Hij was iemand geworden die zijn begeerten en zijn noden bekend maakte aan de Heere, de God van Israël. En dat Dat was bekend geworden aan het Hof des Hemels. We kennen het vervolg van de geschiedenis die ik vanavond niet aan de orde stellen zal. Op enige wijze in Gods voorzienigheid is nu Petrus bij hem gekomen. Petrus, de apostel die in Joppe was, maar die door de Heer allereerst een openbaring gegeven was, aangaande de doorbraak van het evangelie tot buiten de grens van het Joodse volk naar de heidenen toe. Petrus, hij was gewillig geworden om nu ook die weg te gaan. En plotseling was daar een open veld voor hem, want daar stonden mannen aan de deur. En hij is gewillig gemaakt om mee te gaan. En nu, hier, nu is hij in het huis van Cornelius. En we horen vanavond de toespitsing van zijn prediking. In de woorden die ik u voorgelezen heb, in de versen 42 en 43 van Handelingen 10. En dat zijn dan tegelijkertijd ook twee gedachten, gemeente. Twee dingen die in deze woorden, de versen 42 en 43, tot ons komen. Allereerst de prediking van het oordeel door Christus en vervolgens de vergeving in Christus. De prediking van de apostel Petrus in het huis van Cornelius. Het oordeel door Christus en de vergeving in Christus. Ik zei het u al, de woorden die behoren tot onze tekst, het is de toespitsing van de preek van Petrus. Weliswaar behoeven we niet aan te nemen dat alle woorden die Petrus daar in het huis van Cornelius gesproken heeft, ook in de schrift zijn opgenomen, maar wel de kern. Dit is wel de diepe inhoud van wat hij gesproken heeft. En het wordt toegespitst op datgene wat we in de versen 42 en 43 lezen. Maar laten we een heel klein ogenblik nog even stilstaan bij datgene waarmee Petrus begint. We hebben het voorgelezen, vers 34. En Petrus de mond opendoende. Daar begint Petrus, de apostel van Gods wegen, die door de geest zelf gedreven was naar het huis van Cornelius. Daar doet hij zijn mond open. En gemeente, beseft u wat dat betekent? Daar gaat de geest aan het werk. De Heilige Geest die het behaagt om met name door de prediking van het evangelie zalig te maken die geloven. Petrus, de mond opendoende, maar daarmee de mond Gods gaat open. En wat zegt Petrus dan? En het heeft alles te maken met de stof van onze tekst. Wat zegt Petrus dan? Vers 34. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Je moet maar durven. Jawel, je moet maar durven. Daar staat Petrus, nou een sjofel man, een visser van professie. En hij staat daar voor die hoofdman, over 100, een Romeins soldaat. Zijn lijfwacht om hem heen, de familie neergezeten, het huis vol met gasten. En Petrus zegt, ik ga u verkondigen van die God die mijn God is. Maar hij is geen aannemer des persoons. Weet u wat dat betekent? Dat is een deprimerende boodschap voor allen die zich verheffen. Voor ieder die iets wil zijn. Voor ieder die iets in het gezicht, in het aangezicht van de Heilige God wil zijn. Die zich opgewerkt heeft met wat dan ook, met godsdienst, of met gebeden, of met aalmoezen, of wat dan ook. En het daarmee op de been houdt. Dat wist Petrus ook niet. En Petrus zegt het rechtstreeks in het gezicht van Cornelius. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Cornelius, wie je ook bent. Het is niet om je persoon. Het is niet om je positie. Het is niet om je aanzien. Het is niet om al die mensen hier om je heen. God is geen aannemer des persoons. Maar nu het wonder, gemeente. Nu het wonder. Laat dat een deprimerende boodschap zijn voor ieder die zich verheft. Maar voor een mens die zich voor God vernederd heeft, die iets kent van dat kermen voor God, omdat hij een zondaar geworden is, die het niet meer heeft en die het niet is en die het niet meer weet en die niets in handen heeft. Voor zulk een is deze boodschap, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Geliefde gemeente, dat is het evangelie. Dat is, Luther zou zeggen, dat is het recht vrolijke evangelie. Het hoeft niet. Ik hoef niets mee te brengen. Het mag. Het mag dat ik niets ben en dat ik niets weet en dat ik niet deug. Dat ik maar een bedelaar aan zijn genadetroon ben. Dat is evangelie. Past het bij u? Sluit het aan, dit woord. Herkent u zich in Cornelius, die door de Heere is opgezocht. En tot wie de Heere gezegd heeft. Uw gebeden, Cornelius. Uw gekern. Uw zuchten. Uw getop. Uw geroep uit de diepte. En uw aalmoezen als vrucht daarvan. Het is voor Gods aangezicht gekomen. En ik mag u troosten met deze boodschap. God is geen aannemer des persoons. Als u daarvoor de Heere ligt als een bedelaar. Als een verloren mens. Dan zegt de apostel in naam van de heilige God. Ik heb een boodschap voor u. Want God is geen aannemer des persoons. En nu naar onze tekst. Want wat preekt Petrus dan? Oh, hij neemt een hele aanloop. Want dan gaat hij spreken over Christus, wie Christus is. Christus, die hij verkondigt. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen, voor Joden en Grieken, voor heidenen en wie dan ook. Ik kom Christus prediken. En zo spreekt de apostel Petrus een boodschap, het evangelie. Zo gaat hij het toespitsen, wanneer hij gewezen heeft op de weg van Christus, van zijn vernedering en van zijn verhoging, wie hij is. En nu, vers 42, en hij, Christus, hij heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen, dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter, van levenden en van doden. Hoort u het? Hoort u toch wat Petrus hier preekt? Hij gaat Christus prediken. Maar gemeente, hij gaat hem allereerst prediken als een rechter. Als een rechter van levenden en doden. Je zou toch zeggen, jongens en meisjes, is dat nou verstandig? Moet je nou zo beginnen, Petrus? Nou heb je de kans, man. Nou sta je hier. Voor een heiden die enige interesse heeft voor de religie van de Joden. Nu is hier iemand aan wiens gezicht het misschien wel afgetekend is. Dat hij zelfs een hartelijke begeerte heeft om die God en die Christus te kennen. En ga je hem nu prediken als rechter? Cornelius, een heiden van oorsprong. Opgegroeid met de godsdienst van Jupiter en Mercurius. Nou, het is toch niet wijs. Om nu de eerste verkondiging die je gaat brengen aan hem, dat de verkondiging van de rechter is. Petrus, is jouw prediking dan een prediking van oordeel en gericht? Ach, je kunt toch veel beter hem voorhouden dat deze God die je predikt, dat een God is die wacht om genadig te zijn. Dat het een God van liefde en van ontferming is. Dat het een God is waar zelfs heidenen mogen komen. Petrus, dan heb je nog een kans dat je zijn hart raakt en dat je meeneemt. Maar dit, oh dat kan wel averechts werken. Straks word je de deur gewezen en ze keren zich van je af. En dan ben je ze allemaal kwijt en dan heb je niks bereikt, man. Nou, zo zouden wij misschien denken en zo zouden wij het misschien doen. Ik denk ook niet dat de evangelisatiecommissie van Middelharnis op de Winkeldijk gaat staan en gaat prediken over Christus die een rechter is. Of wel? Petrus wel. Ja, en Petrus niet alleen. Paulus deed het ook in even bond of nog bonter gezelschap op de Areopagus. Hoor maar, Handelingen 17. God dan, de tijden der onwetendheid overzien, hebbende verkondigd nu aan alle mensen alom dat ze zich moeten bekeren. Daarom heeft hij een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, namelijk door een man die hij daartoe verordend heeft, verzekering daarvan doende aan allen, daar hij hem uit de doden opgewekt heeft. Ziet u? Zowel Petrus als Paulus, ze schromen niet om hun gehoor erbij te bepalen. Waarbij? Wel hierbij, dat er aan het eind van de tijden een dag zal komen, waarop een rechter zitten zal op zijn troon, een rechter die oordelen gaat over levenden en doden. Een dag, ja, dat zegt Petrus en dat zegt Paulus, een dag die uitlopen zal, of de eeuwige zaligheid. Of
op de eeuwige rampzaligheid, eeuwig wel of eeuwig wee, ingaan in het koninkrijk Gods of buitengesloten worden, buiten het koninkrijk Gods. En Petrus en Paulus gemeente, ze doen niet anders dan Christus Jezus zelf deed. Hij, de grote profeet en leraar, van Gods wegen gezonden om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren te openbaren, volkomen te openbaren. Weet u het toch? Er is geen prediker in heel de schrift, geen prediker die zo frequent en zo aangrijpend en zo bewogen het gericht aan het eind der tijden voor zijn gehoor geplaatst heeft. Is hij het niet? En gemeente, wanneer we het onder woorden brengen, dan kan het alleen maar zijn in diepe bewogenheid en met schroom en met enige terughoudendheid. Is hij het niet met name die gesproken heeft over de worm die niet sterft, en over het vuur dat niet wordt uitgeblust, en over het vuur dat bereid is voor de duivelen en zijn engelen? Lees onze tekst eens, want nu blijkt het. Petrus, hij legitimeert zich. Hij wijst het aan waarom hij het doet. Vers 42. En hij heeft ons geboden. Hij heeft ons geboden. Petrus zegt het als het ware tegen Cornelius. Cornelius, ik kom met deze boodschap. Ik kan niet anders, man. Als ik al anders zou willen, ik mag niet anders. Want mijn zender heeft mij geboden om deze boodschap u voor uw aandacht te stellen. Geboden. Geen keus. En dat geldt van Petrus. En dat gold van Paulus. En gemeente, dat geldt nou van alle dienaren van het woord. En daar hebben ze echt niet altijd zin in. Dat ze hiermee moeten komen. Dat er een rechter is. En dat er een gericht is. En dat er ooit een scheiding zijn zal. Dit is geboden. Dit moet gepredikt worden. Ja, want dan gebruikt de apostel Petrus ook nog twee woorden die dat nog eens extra benadrukken. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen. Eerst dat eerste woord, te prediken. In onze vertaling zien we daar niet zoveel bijzonders aan. Maar er staat eigenlijk een woord dat betekent openlijk te verkondigen. En dan zegt het eigenlijk nog niet alles. Nog niet alles. Het betekent datgene te doen wat een heraut doet. Wat een doet die gezonden is door de koning. De heraut die rondtrekt om de besluiten van de vorst kenbaar te maken aan de bevolking. En die stad voor stad en dorp na dorp moet nagaan en halt moet houden op de markt. En voor zich moet laten uittrompetten en de mensen om zich verzamelen. En die moet zeggen, alzo spreekt de koning. Wat denken jullie jongens en meisjes? Zou zo'n heraut eerst aan de mensen moeten vragen, wat willen jullie dat ik zeggen zal? Zeg het maar, dan zal ik dat zeggen. Nee, helemaal niet. Of zal die heraut zeggen, nou zeg ik iets waarvan ik vind dat ik het zeggen moet. Nee, hij komt op gezag van de koning. Hij komt met last van de koning. Hij komt ook namens de koning. En zijn woord is het woord van de koning. En zijn woord moet helemaal in overeenstemming met de wil en bevel van de koning zijn. En daarom, het gezag van de vorst moet doorklinken als deze heraut spreekt. Alzo spreekt de Heer. En hier zegt Petrus het. Dit moet ik zeggen. Er is een rechter van levenden en doden. Ik heb geen keuze. Ik moet het zeggen. En dan zegt hij nog wat. Dan gebruikt hij nog een woord. Niet alleen het woord prediken. Maar hij gebruikt ook nog het woord betuigen. En dat betekent zoiets als getuigenis geven. Omdat ik er zelf van af weet. Wie was Petrus? Ja, hij was een discipel geweest. Hij was een apostel. Ja, inderdaad. Hij had de Heer Jezus gekend. Hij had hem gevolgd op aarde. Petrus met de andere apostelen, ze waren oog- en oorgetuigen van Christus. Nou, dat zegt de apostel ook, lees maar in vers 41. Daar zegt hij het, daar legitimeert hij zich opnieuw. Ons namelijk, en dan bedoelt hij wij als apostelen, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden is opgestaan. Petrus, hij weet van de vernedering van Christus. Maar hij weet ook van zijn verhoging. En hij is getuige geweest dat Christus Jezus als priester en als koning is opgevaren toen hij ten hemel ging zegenend. En hij weet dat hij nu als koning zit in de hemel. Hij is er getuige van geweest. Prediken en betuigen, dat moet de apostel doen. Ziet u, geliefden, met die kracht en ook met die betrouwbaarheid moet u gepredikt worden dat er een oordeel zal zijn door de rechter van levenden en van doden. En ik moet het vanavond aan uw hart leggen. En dat is een hele boodschap. Hij heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij, Christus, is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. De rechter staat voor de deur, gemeente. Hij komt onstuitbaar, niet tegen te houden in macht en in majesteit. U hebt het zelf gezongen zojuist, weet u het? Hebt u erbij stilgestaan? Oh, het is een geweldige melodie, die melodie van Psalm 98. En we kunnen het meezingen uit volle borst. Maar beseft u wat u zingt? Als u het zegt, hij komt om de aarde te richten. Oh, dan kan het zijn. Ja, dan kan het zijn en ik gun het u. Dan kan het zijn dat u uitziet naar zijn komst. Omdat dan uw koning komt. Omdat hij komt om u te verlossen van al uw vijanden. Om de banden te ontbinden. Dat hij komt om u in te halen, om u als bruid te werven, om u voor te stellen als zijn bruid zonder vlek en zonder rimpel. Ja, dan mogen we het zingen en dan klimt de weemoed en de heimwee in ons hart omhoog. En dan bidden we, ja, Heere Jezus, kom. Ja, kom haastiglijk, als Gods kinderen eens bij hun hart zijn. Ja, dan is het wel eens de geest en ook de bruid. Ze zeggen, kom, Heere Jezus, en dan kun je het meezingen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Oh, dan zal alle ongerechtigheid teniet gedaan worden. En dan zal het recht Gods zegen vieren. En dan zal Gods volk zal voor hem verschijnen. En dan zal die grote, die zalige dag beginnen. Dan zal de bruiloft van het lam aanvangen. Ja, dan kun je het zingen. Hij komt om de aarde te richten. Want hij zal al zijn en mijn vijanden verdoen. Maar als je nou zelf nog zo'n vijand bent, dan kun je toch eigenlijk niet meezingen. Want dan zing je je eigen verderf in. Hij komt, maar als ik hem ontmoeten moet, hij die de rechter is. Hij heeft van zijn vader het koninkrijk in handen ontvangen. En hij zal rechten naar het heilig recht van zijn vader. En hoe zal het moeten, gemeente, als ik nog een vijand van hem ben? Want in dat gericht zal een tweedeling plaatsvinden. U kunt het lezen in Matteüs 25, waar de Heer Jezus het zelf gezegd heeft. Als nu de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dan zullen ze gescheiden worden, de schapen en de bokken. En op een andere plaats heeft hij het gezegd, de uren komt, dat allen die in de graven zijn zullen opstaan en ze zullen zijn stem horen. En ze zullen uitgaan wie het goede gedaan heeft tot de opstanding ten leven. Maar wie het kwade gedaan heeft tot de opstanding ten oordeel. Want we zullen allen geopenbaard moeten worden. En worden. Voor de rechterstoel van Christus. Leeft u toch wel met dat besef. Of schuift u het gemakshalve voor u uit. Maar het komt eraan, geliefden. Hij komt. En als we het niet mee zullen maken terwijl we nog in deze wereld zijn, zijn komst op de wolken des hemels, dan zal onze laatste dag, zal die dag betekenen dat we voor zijn rechterstoel zullen staan. Weet u, als het woord van de heilige God bediend wordt, dan moet het gewicht van de eeuwigheid op uw hart gelegd worden. Telkens wanneer het woord van de heilige God gepredikt wordt, weet u, beseft u het toch. Dan wordt u gesteld voor de troon van de heilige majesteit Gods. Dat is de prediking. Dat is de prediking van het evangelie. Dan wordt u gedaagd voor hem die rekenschap vraagt. U zegt dat komt nog. Jazeker, het komt nog. Maar in de prediking, geliefden, vindt het plaats. Daar zit de heilige God op zijn troon. Want daar vindt de bediening der verzoening plaats. En waar de bediening der verzoening plaatsvindt, daar is het altijd een val. Wie dan het bloed der verzoening niet kent, die geldt het oordeel. Weet u? En natuurlijk weet u het. Want vanaf deze kansel gebeurt niet anders. Preken. Het woord bedienen. Onder het woord zitten. Het is uw leven voor God plaatsen. Voor de heilige God. Voor de geduchte God. Voor de majesteitelijke God. Voor wie wij niet kunnen bestaan. Beseft u het toch. En dan dit nog. Dan dit nog. Weet u toch wie er op de troon zit? U zegt God. Jazeker. Maar beseft u het wie er op de troon zit? Christus. Christus zit op de troon. Aan hem is het oordeel geschonken. Hij die zelf onder het oordeel gegaan is. Hij die weet wat het betekent. De toorn. De wraak van de heilige God te ontvangen. Hij weet het. En hij zal richten. En nu Christus op de troon zit. Weet u toch wat dat betekent? Dan zullen we niet slechts geoordeeld worden. Naar de overtredingen van Gods heilige wet. Maar we zullen ook en vooral geoordeeld worden. Naar onze zonden tegen het evangelie. En onze zonden tegen de evangelie bediening. Daar waar een mens, jong of oud, keer op keer onder het woord zat. Telkens onder de heldere, zuivere klanken van het evangelie gezeten is. Maar altijd maar weer opnieuw dat evangelie van zich afgehouden heeft. In hardigheid des harten. Geliefden, daar zult u naar geoordeeld worden. Beseft u het toch. Deze zondag, deze dienst, evenals de andere op deze zondag. Ze zullen eens terugkomen, wanneer daar die rechter oordelen zal over levenden en doden. En nu klinkt het nog. Ja, nu heeft hij het zelf nog gezegd, de Heer Jezus. Hij heeft het gezegd. Ik heb u op de fluit gespeeld. Hij heeft het gezegd tot de mensen van Capernaum. Ik heb u op de fluit gespeeld. En gij hebt niet gedanst. Niet geluisterd naar de lokkende, de lieflijke tonen van het evangelie. Maar het in de wind geslagen, want het was veel te lichtvoetig en veel te luchthartig. Zo makkelijk zal het niet gaan. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. Dan zegt hij, er zijn uw klageliederen gezongen. De donkere tonen van de wet hebben in uw oren geklonken. Het is ingegrift in uw hart. Maar ge hebt niet geweend. Ge hebt niet gekermd. Ge hebt het niet serieus genomen. Nog het woord, het lieflijke woord van het evangelie. Nog de donkere tonen van Gods heilige wet. Geen klaagliederen gezongen. Spreek ons van zachte dingen. Daarom, hoe zullen ze ontvlieden. Die op zulke grote zaligheid geen acht geven. En dan, weet u wat er dan resteert? Dan resteert de toorn van het lam. En die toorn zal verschrikkelijk zijn. Want dat is die toorn die hij zelf ontvangen heeft. Waaronder hij te gronde is gegaan. Die toorn, de toorn van het lam. Wiens bloed afgewezen is. Wiens werk genegeerd is. Wiens geest tegengestaan is. Wiens evangelie in de wind geslagen is. Zie gemeente. Dat is de apostolische boodschap. Dat is de boodschap van de apostel Petrus. Daar in het huis van Cornelius. En hij zegt, ik moet het brengen. Want het is mij geboden. Zo waar als mijn God leeft. En zo waar als Christus leeft. Eens zal daar de rechter zijn. En de rechter staat voor de deur. Maar het is niet het enige woord. Nee, dat doet het andere niet teniet. Maar het is niet het enige woord. Want dan gaat de apostel verder. Deze. En dat bedoelt hij aangaande hem. Aangaande Christus.
geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, een iegelijk, hoort u het, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Dat is de goddelijke samenstemming van de dubbele boodschap die begrepen is in de apostolische evangeliebediening. Petrus, hij gaat verder met te verkondigen wat hij spreken moet. Over dezelfde Christus, nu niet als rechter, maar ook als redder. U zegt, dat is evangelie. Ja, daar springt mijn hart van vreugde voor op, als ik dat hoor. Dat is evangelie. Ja, zegt Luther, en ik dacht dat ik het al zei. Dat is een recht vrolijk en heerlijk evangelie. Voor wie, gemeente? Voor wie is dit evangelie? Ik zal het u zeggen. Voor wie ermee zitten. Voor wie ermee zitten dat er een rechter is. Een rechter van levenden en doden die mij oordelen gaat. En wie zal bestaan in zijn gericht? Ik niet. Degene die instemmen met David. O Heere, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig de oren. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Dat is het. Dat is dat gericht. Die vierschaar, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En daarom, oh, dat was ongetwijfeld ook het gebed van Cornelius, laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. En dat is nou een boodschap die past. Die past bij Cornelius. En zo komen we ze tegen in de schrift. David, Heman, Manasse. Manasse in de gevangenis. De tollenaar op het tempelplein. Cornelius, gedurig biddende. En mag ik u vragen, voordat we dit woord verder ontvouwen, past nu uw naam in die reeks? Is uw naam nu in te vullen in het verlengde van die rijnamen? David, Heman, enzovoorts, enzovoorts. Is dat nou uw gebed? Dit, o God, u bent de rechter van hemel en van aarde. En u komt om betaling, u gaat recht spreken en ik heb niet. O, dan is dit woord, dat die rechter, o, het is dezelfde. Dat hij ook de redder, dat hij de verlosser, dat hij de zaligmaker is. Het is een gepast woord. En het sluit aan voor mensen die vrezen voor die rechter. Ja, zegt de Heer, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Ja, voor dit woord, voor dit apostolische woord die ervoor beeft. En die er tegenop ziet en die het moet zeggen, o God, voor u kan ik niet bestaan. Laten we onze tekst nog eens nauwkeuriger lezen. Deze, daar begint het mee, en ik zei u al, dat betekent aangaande hem, geven getuigenis al de profeten. De profeten, zij geven getuigenis. Het is natuurlijk niet voor niets dat de apostel Petrus dat hier zegt, dat hij dat tot Cornelius zegt. Cornelius, die zeer geïnteresseerd is geworden in de godsdienst van de Joden. Cornelius, die zich terdege heeft ingelezen in de geschriften van de Joden, die zeker wist wie de profeten waren. Welnu, zegt Petrus, Cornelius, ik breng geen andere boodschap dan dat wat je gelezen hebt in de schriften. Het is hetzelfde. Van hem spreken die profeten van het oude verbond. De stem van de oude bedeling is dezelfde als die u, Cornelius, nu uit mijn mond horen mag. Van hem spreken. De profeten, allemaal hebben ze van hem gesproken. En het is dezelfde Petrus die het straks schrijven zal. Wij hebben het profetische woord. Ja, zegt Petrus, dat hebben we. Dat hebben we ontvangen. We hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft. Als op een licht, schijnende in een duistere plaats. De profeten, waarvan hebben ze gesproken? Petrus zegt, ze hebben van vergeving gesproken. Wat is vergeving? Nou, dat weten de jongens en meisjes van de catechisatie wel. Vergeving, dat hangt samen met zonde en met schuld. Met een verhouding tot God die niet goed is. Vergeving, dat is uitwissing van zonde en schuld. Vergeving, het is vrijspraak van schuld en straf. Wel, gemeente, daar hebben we een ander voor nodig. Dat behoef ik niet uit te leggen vanavond. Dat weet u wel, daar hebben we een ander voor nodig. Je kunt jezelf wel wat vergeven, maar het geldt voor Gods rechterstoel niet. Jawel, we kunnen de dingen uitwissen en achterhouden en wegstoppen in ons hart. Maar wanneer we voor die rechterstoel van Christus staan, dan wordt het tevoorschijn gehaald. Alles wat in het leven geschied is, goed en kwaad, het komt alles tevoorschijn. Vergeven? Nee, dat kunnen we niet. Dat kunnen we onszelf. Je kunt het wel proberen, maar het geldt voor God niet. Vergeven, dat moet de Heer doen. En als God vergeeft, geliefden, dan vergeeft Hij geen anderen dan zondaren. Dan spreekt Hij goddelozen vrij. Goddelozen die vol van zonde zijn. Die de eeuwige dood verdiend hebben. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zulke die voor de rechterstoel van Christus zullen vergaan. Hij spreekt vrij van schuld en straf. Dat is vergeving. En wie is het dan? Nou, ik duid het al aan. Wie is het dan die daar voor de rechter staat? Nee, dat is niet een welwillend godsdienstig mens die nog zoveel goeds te bieden heeft. Maar het is er één die vergaan moet voor de Heere. Het is een goddeloze. En als de Heere nou de zonden vergeven gaat, gemeente, dan zegt Hij niet omdat er in uw leven nog wel wat goeds is. Nou vooruit, daarom zal ik u vergeven. Maar dan zegt de Heere, hoewel er in uw leven niets goeds is. En u een volkomen zondaar bent. Een compleet verloren mens. Nochtans neem ik u aan zoals u bent. Als een goddeloze, als zulk een die door de rechter wordt afgeschreven. Nochtans, zoals u bent, goddeloos, onrechtvaardig, onheilig, zo bent u een geschikt voorwerp voor vergeving. Want goddelozen rechtvaardig ik en zondaars verklaar ik rein. Ja, zegt u, dat klinkt wel goed, maar hoe zal dat dan gebeuren? Hoe is dat dan mogelijk? Hoe kan dat dan? Nou, gebeurt, het kan helemaal niet, het is onmogelijk. Vanuit menselijke maatstaven en vanuit onze mogelijkheden is het afgesneden. Het is onmogelijk. Maar hoe dan? Wel, Petrus, hij wijst het hier aan. Hij wijst het aan hoe het toch mogelijk is. Dat nou een mens die voor God verloren ligt en die voor de Heere verloren gaat, nochtans vergeving van zonden kan ontvangen. Petrus wijst de grond ervan aan als hij zegt, door zijn naam. Dat is het. Dat is het geheim, door zijn naam. En wiens naam is het? Dat is de naam van Christus. Dat is de naam van de Heer Jezus. Dat is de naam van Hem en in zijn naam is Hij zelf present. Met alles wat Hij is en met alles wat Hij gedaan heeft. De naam van Hem, van wie gezegd is, ge zult zijn naam heten, Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wie is hij, vraagt u. Het is hij die geen zonde gekend heeft. Maar die nochtans door zijn vader tot zondaar is verklaard. Die als een goddeloze is beschouwd door zijn vader. Toen zijn vader op hem alle zonden en alle ongerechtigheid gelegd heeft. Hij is het. Ja, de Heere, hij past als het om vergeving gaat, geliefden. Hij past vergelding toe. Want er is alleen maar verzoening door voldoening. Hij van God verlaten. Opdat God verlaters eeuwig tot hem genomen zouden worden. En wie dit te beurt valt. En wie dit wonder aanschouwen mag. Waar de Heer het hem zegt. O, die mag het aanvatten en die mag het weten. Mijn zonde op hem. Zijn zondeloosheid op mij. Mijn schuld op Christus. En zijn gerechtigheid op mij. Kunt u het begrijpen? Gemeente, het is onbegrijpelijk. Het is alleen maar om over te stamelen. Om je over te verwonderen. Mij, Heere, die genade te beurt gevallen, het is onmogelijk. Het kan helemaal niet. En dan zegt de Heer, het is waar, mijn kind. Het kan ook niet. Zie maar op uzelf. U ziet alleen maar duisternis. En u ziet alleen maar zonde. En u ziet alleen maar ongerechtigheid. Maar zie nu eens op hem. Op wie u gezien hebt toen het gebeurde. Toen ik u zijn gerechtigheid toerekende. Zie nu eens op die verhoogde koperen slang. Op hem die opgericht is. Opdat allen die op hem zouden zien. Genade en verlossing. En vergeving ontvangen zouden. U zegt, maar hoe zal dat toch mijn deel zijn? Of vraagt u dat soms nog? Is het voor u vanzelfsprekend misschien? U bent een zondaar en de Heer Jezus... Nou nee, zo is het toch niet, u weet het wel. Nee, maar als u nou vraagt, hoe zal dat nu voor mij zijn? Oh, dan hoop ik dat dat de vraag van uw geweten is. Dat het de nood van uw leven is. Dat u zegt, Heer, hoe zal het moeten? Want ik heb schuld en ik heb zonde. Voor het eerst, maar ook in de nadere oefeningen in het leven van Gods volk. Als ze moeten ervaren dat ze vleeselijk zijn. En onder de zonde verkocht. Dan kan ook een kind des Heren het zeggen, Heren, hoe zal het moeten? Hoe zal het kunnen? Hoe zal die weldaad voor mij zijn? Hoe? Wel, als ik verga in al mijn smart en rouw. En als ik door al mijn eigen gronden heen zak. En als ze voor Gods rechterstoel niet meer houden. En als ik mezelf tot heden toe op de been geprobeerd heb te houden met alles wat er zijn kan. Ik had zoveel gevoeligheid en er waren zoveel deugden en ik was zo godsdienstig en wat dan. En de Heere slaat het allemaal uit mijn handen. Wat is dan de weg? Ik wees het u al aan. Dit is de weg. Gelijk de Zoon des Mensen verhoogd is. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd is. Zo moet de Heere Christus. En zo is hij verhoogd aan het kruis. Opdat een iegelijk. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven hebben. Dat is de weg. Het is de enige weg, geliefde. En het is werkelijk de enige weg. Wanneer ik sterf aan al het mijne. Maar zo. Op hoop tegen hoop. De toevlucht tot hem mag nemen. En in de nood van mijn leven hem mag aangrijpen. En hem mag zien. En hem mag ontvangen. En dit is een waarheid. De eerste oefening van het geloof. Hoe zwak en hoe bestreden ook heb ik hem. Ook al kan ik het er misschien niet voor houden. Als daar die tollenaar op de voorhof staat. En ik klaag zichzelf bij de Heere aan. O God. Wees mij de zondaar genadig. O, dan piekert die man niet over wat hij nou bezig is te doen. Maar hij is in nood. En zo in die nood grijpt hij de Heere aan. Maar tegelijkertijd oefent hij dat geloof. Het geloof van het toevlucht nemen tot hem. En in dat geloof ontvangt hij hem. En alles wat hij heeft. En zo wordt een zondig. Zo wordt een verloren mens ingelijfd in Christus en krijgt hij deel aan hem en alles wat Christus is en wat Christus geeft. Dit is een waarheid. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het is het een of het ander, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En wie verstaat het? Wie verstaat het? Geliefden, het wordt in de nood verstaan. Daar wordt het verstaan. Daar wordt het beoefend. In de eerste nood en in de volgende nood. In de aanvang en in de voorgang. Voortgang dat God zonden vergeeft. Dan weet ik twee dingen. Dat ik een mens ben en niet meer. Dat is een verloren mens. Maar dat God God is. Jawel, heilig. Rechtvaardig, voor wie ik niet bestaan kan, maar die zich in Christus ontfermt over verloren zondaren. En zo gebeurt het. Zo gaat de Heere het schenken, dat hij uit al het aards gedruis doet naderen. En zijn heilstem horen,
Ja, wonen in zijn huis. Dat is het getuigenis van de apostel. Dat verkondigt hij. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal in zijn naam. En dat is het geloof, dat ik deze boodschap voor waar gehouden en dat ik er ja op zeg. Ja, Heere Jezus, dit is waar. Dit is de waarheid, die waarheid zo diep als gewis. Mathieu, hij heeft ervan gezongen. Toen hij aan het eind was van eigen mogelijkheden, toen. Ik geloofde en mijn God sprak mij vrij. Geliefden, dit is het geheim. Het geheim waarvan onze tekst zegt. Dat het geen werk van een mens is. O, je bent er helemaal bij. Maar dat het verklaard ligt. Allereerst in de eeuwigheid. Van God. De drie enige God. Die in ontferming op mij neerzag. Dat is het wonder. En in de tijd. De Heilige Geest. Vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak. Viel de Heilige Geest op allen. Die het woord hoorden. En toen. Gebeurde het. Toen schonk de Heer het. En toen. En zo. Zo wordt Christus mijn redder. Mijn zaligmaker. Zalig die het kent. Welzalig. Die dit geklank kent. Komt. Maakt God met mij groot. Amen. Samen danken en bidden. Wat een wonder, Heere, dat u om Christus wil het verbroken hart, het verbrijzeld en het bedrukt gemoed, te allen tijden nabij bent en goed, in tegenheid en smart. Dat u zich ontfermt over een uitgeschudde verloren zondaar. Uw ontfermingen zijn groot en vele, Heere. Ze komen voort uit uw welbehagen, uit het heiligdom van uw eeuwige raad. En ze worden om Christus wil, door woord en geest geopenbaard in dit leven, waar u zich ontfermt over een zondaar, een jongen of een meisje, een oudere, een alleengaande of een alleenstaande, gehuwd of weduwe, wie ook, Heere. O, wilt u zich over ons ontfermen. Wij bidden om het werk van uw Heilige Geest, die het uit Christus neemt en die het verkondigt aan zondaren. Heere,
Wilt uw werk zo heerlijk maken. Maak uw weldaden wonderbaar. En geef dat deze dingen onder ons niet onbekend zijn. Zo houdt uw volk en kinderen ook klein, heren. Want ze hebben niets in zichzelf. Ze hebben ook niets om op te bouwen. Het ligt alles buiten hen. Wat ze hebben het alleen in Christus. En buiten hem hebben ze niets. Niets om te koesteren, niets om op te kweken. En als we nu het leven buiten onszelf zoeken, heren, dan bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. En zo blijft het. En zo zal het blijven. Tot aan de sterfdag toe. Midden in de dood. Maar het leven is mij Christus. In hem. O Heere, schenk. Schenk in het leven van uw kinderen. De beoefening van dit arme zondaarsleven. Dat toch, o wonderlijk geheimen is. Toch een rijk leven is. Uit te wonen in u. En te ontvangen van u. Wat tot zaligheid is. Gedenk ons in uw trouwe gunst. We danken u voor dit stille uur. Wilt u het zegenen en bekronen met de zegen van uw geest. Ga met ons in uw gunst. We bidden u voor de klassisvergadering in deze aanstaande week. Wilt u daar zelf aanwezig zijn, ook wanneer een broeder onderzocht wordt, vanwege zijn staan naar de taak en de opdracht, de roeping van evangelist. Mogen we ons verblijden ook daarin over uw grote daden. Zie op ons neer, o Heere. Neem weg alle zonde ook in de heilige dingen en doe het. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot het 11e vers van Psalm 34. De Heere verlost en spaart. 34 vers 11. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.